Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 26, het tweede en het zesde vers. Psalm 26, vers 2, beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog, al wetende, steeds open lag. En het zesde, ik was aan u verpand. En wat er verder volgt, 2 en 6 uit Psalm 26. Schriftlezing, gemeente, begint in Handelingen 4, vers 32 En dan tot en met Handelingen 5, vers 11. Dus Handelingen 4, vers 32, tot en met Handelingen 5, vers 11. Maar vooraf stellen we ons onder de heilige wet des Heren. En daarna zingen wij het laatste vers van de berijming van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Handelingen 4 vanaf vers 32 tot Handelingen 5 vers 11. En der menigte van degenen die geloofden was één hart en één ziel. En niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was, maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding des Heeren Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zovelen als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs der verkochte goederen en legden dien aan de voeten der apostelen. En aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. En Jozef van de apostelen, toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet, van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht dien en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. En een zeker man, met name Ananias, met Safira zijn vrouw, verkocht een haven en onttrok van de prijs, ook met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs des lands? Zo het gebleven ware, bleef het niet uwe, en verkocht zijnde was het niet in uw macht? Wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar goden. En Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf de geest. En er kwam een grote vrees over alle die dit hoorden. En de jongelingen, opstaande, schikten hem toe en droegen hem uit en begroeven hem. En het was omtrent 3 uren daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetende wat er geschied was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt gij lieden het land voor zoveel verkocht? En ze zeiden: Ja, voor zoveel. En Petrus zeide tot haar: Wat is het dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken? De geest des Heren, zie, de voeten dergene die uw man begraven hebben, zijn voor de deur, en zullen u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn voeten en gaf de geest. En de jongelingen ingekomen zijnde, vonden haar dood en droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden.
Gemeente, wij gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 89, het 4e en het 6e vers. Ondertussen doet u de arbeid van uw liefde. De collecten zijn voor de emerituskas, voor de kerk en voor de schulddelging. Wij zingen uit Psalm 89, het 4e vers. God is op het hoogst geducht. In zijn heilige raad en het 6e, gij schiep het barre noord en het zoele zuiden saam. 4 en 6 uit Psalm 89. Gemeente, we willen vanmorgen in de prediking stilstaan bij de aangrijpende geschiedenis van Ananias en Safira. En ik lees u als uitgangspunt het derde vers uit het vijfde hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Handelingen 5, het derde vers. En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs des lands? Wij letten dus op de geschiedenis van Ananias en Safira. We zien daarin in de eerste plaats een duivelse geveinsdheid en in de tweede plaats een goddelijke tuchtoefening. Dus een duivelse geveinsdheid, een goddelijke tuchtoefening. Gemeente waar de Heere zijn kerk bouwt, zet de duivel zijn kapel ernaast. Waar de Heere werkt, daar zit Satan niet stil. Hij is altijd bezig om het werk van God te verstoren. Hij is er in het paradijs mee begonnen. Hoe krachtig werkte de Heere in die Jeruzalemse gemeente kort na Pinksteren. Op de Pinksterdag werden er op die ene preek van Petrus 3000 mensen bekeerd. Maar ook daarna werden er dagelijks toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Na de genezing van die kreupelen werden er opnieuw 2000 toegebracht. En in die Pinkstergemeente van Jeruzalem was eendracht. Men was één van hart en één van ziel. Men verkocht landen en huizen en bracht de opbrengst aan de voeten van de apostelen ten behoeve van de armen. In het slot van Handelingen 4, het is ook voorgelezen, lezen wij over een zekere Barnabas, die ook een akker had en de opbrengst bracht aan de voeten van de apostelen. Wat een rijke openbaring van Gods genade in die Pinksterkerk in Jeruzalem. Calvijn zegt ergens: het lijkt meer een vergadering van engelen dan van mensen te zijn. Maar pas op, pas op. De Satan zit niet stil. Binnen dat godvruchtig gezelschap van de Pinkstergemeente gaat zich een duivelse geveinsdheid openbaren. De Satan heeft eerst geprobeerd de gemeente van buitenaf te verderven. Denk aan de dreiging van het Sanhedrin, de gevangenschap van Petrus en Johannes, het verbod om nog langer te spreken in de naam van Jezus. Maar de aanslagen van de vorst der duisternis zijn mislukt. En nu gaat de duivel het van binnenuit proberen. En dan ontmoeten wij dat echtpaar, Ananias en Safira. Waar de Heere werkt, daar zit de Satan niet stil. Dat is nog zo. En het zal zo blijven tot de jongste dag. Ook vandaag zijn er aanvallen op de kerk van buitenaf. Allerlei vormen van verwerkelijking. Het doordringen van de zonde ook in de kerk en in de gezinnen. De grote afval, de openbaring van de mens der zonde. Het zijn de tekenen waarin wij al luider horen de voetstappen van de koning der koningen die komen zal met de wolken. En toch mag het wel eens tot bemoediging zijn van Gods kerk in de listige aanslagen van de Satan. Is het bewijs dat de Heere ook werkt. Zo bezien is het geen goed teken als de Satan de kerk zo met rust laat. Als het zo stil is in de kerk. En nu hoeven wij niet te verlangen naar aanslagen van de Satan. Het is het gebed van de kerk, verlos ons van den boze. Maar toch leert Gods woord tot bemoediging van de strijdende kerk, waar de Heere krachtig werkt, waar de rijkdom van zijn genade zich bijzonder openbaart. Daar komt de Satan ook met bijzondere listen. En daar moeten wij op bedacht zijn. En in dat verband ontmoeten wij in die Pinkstergemeente van Jeruzalem Ananias en Safira. Als wij die twee mensen gekend hadden, dan hadden we daar echt geen instrumenten van Satan in gezien, maar sierlijke leden van de gemeente. Ze droegen ook prachtige namen. De naam Ananias betekent genade des Heren. De naam Safira, schoonheidsglans. Prachtige namen. Ze hadden ook een aanzienlijke positie. Ze bezaten landgoederen. Als er over een haven wordt gesproken, dan wordt daar een landgoed mee bedoeld. En daarbij waren ze lid van de Jeruzalemse gemeente. Ze hadden een plaats in de kring der heiligen. Ze leefden onder de prediking van de apostelen. Ze deelden in de gemeenschap, in de breking van het brood, in de gebeden. Het was hun vrijwillige keuze voor het volk dat de smaad van Christus moet dragen en dat leven moet onder de bedreiging van de vorst der duisternis. O gemeente, de duivel weet heel goed wie hij gebruiken kan als zijn instrumenten. Dat kunnen ambtsdragers zijn, Judas, een van de apostelen. Dat kunnen sierlijke gemeenteleden zijn, Ananias en Safira. Voor het oog keurige, sierlijke mensen die de Heere vrezen. Dat is het beeld van Ananias en Safira. Maar in werkelijkheid dienen ze zichzelf. Hun eigen hoogmoedige, zelfzuchtige ik. Het gaat hen niet om Gods naam, om Gods eer, om Gods zaak. Het gaat hen om hun naam en hun eer. Al dat soort dingen worden ons niet voor niets in de schrift meegedeeld. Er kan wat schuil gaan onder een vroom en godsdienstig kleed. Gods woord zegt het ons, dat wij een gedaante van Gods zaligheid kunnen vertonen, maar de kracht ervan verloochend kunnen hebben. We kunnen de naam hebben dat we leven en toch dood zijn in de zonden en in de misdaden. Het woord van God spreekt over valse profeten in schaapsklederen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Als we daarover doordenken, gemeente, dat is toch een ontzaglijke zaak. Wat is nu de zonde van die twee mensen, Ananias en Safira? Ik lees met u het eerste en het tweede vers uit hoofdstuk 5. En een zeker man, met name Ananias, met Safira, zijn vrouw, verkocht een haven, een landgoed dus, en onttrok van de prijs ook met medeweten zijn vrouw en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. Je zou zeggen, nou, wat is daar voor verkeerds aan? Als je een stuk land verkoopt, een deel geef je aan de kerk en het andere deel, dat hou je zelf. Dat is toch niet verkeerd? Weet u wat de geveinsdheid is? De duivelse geveinsdheid. Zij doen alsof zij de hele prijs brengen. Maar ze houden stiekem, jullie begrijpen dat woord wel, kinderen. Ze houden stiekem een deel achter voor zichzelf. Ze doen alsof ze net als Barnabas in het slot van het vierde hoofdstuk heel de opbrengst aan de Heere gebracht hebben. Maar het is niet zo. Het is dus een doen alsof. Zo zou je het samen kunnen vatten. En waarom doen ze alsof? Wel, omdat zij de naam zullen krijgen, net als Barnabas, van vrome, achtenswaardige, godvrezende mensen die alles over hebben voor de dienst van God, die niets achterhouden. En in dat alles zoeken ze hun eigen eer. Gemeente, hoeveel zijn er niet die op Ananias en Safira lijken, die in hun godsdienstig handelen, in hun spreken, noem maar op, ten diepste niet anders zoeken dan eigen eer. Gemeenteleden die doorgaan voor godzalig, hoog bekeerd, maar die met hun godsdienst zichzelf dienen, de man, de vrouw willen zijn. Mensen die ten avondmaal gaan om gezien te worden, zoals de fariseeën baden op de hoeken der straten om gezien te worden. Ambtsdragers, predikanten, ik moet mezelf er ook bij insluiten, die zichzelf dienen in de kerkenraadsbank, op de preekstoel, in hun goede woorden. O gemeente, dat kan. Zo is het met deze twee mensen. Ze doen alsof. Om zichzelf te dienen. Ze kennen niets van de vrezen des Heren, ook al spreken ze erover. Mensen die niets kennen van het arme zondaarsleven, ook al spreken ze erover. Mensen die daarom hard zijn voor verslagen en bekommerde harten. Maar heel hun handelen is erop gericht om zelf iets te zijn. De ouderling, de predikant, het geoefende kind van God, waar iedereen tegen op zit. Gemeente, deze geschiedenis staat in de Bijbel om ons duidelijk te maken dat dat dus kan. En dat dat gebeurt. Dat we ermee tot onszelf zouden inkeren. Hoe is het met u? Met mij? Kennen wij de vrezen des Heren? Of praten we er alleen maar over? Kennen wij werkelijk, diep doorleefd in ons hart, dat arme zondaarsleven? Dat buigen voor een God tegen wie we gezondigd hebben als verlorenen. Dat roepen uit de diepte tot de levende God, tot u roep ik uit de diepte, aanschouw mijn smart. Dat verborgen leven. En het is een heel slecht teken als u geen verborgen leven kent met de Heere. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. O, weet het, gemeente, We kunnen ons uiterlijk mooi voordoen, maar de Heere ziet tot op de bodem van ons hart. O, moet het ook van ons gezegd worden. Wat Petrus hier zegt tegen Ananias: de Satan heeft uw hart vervuld. Beproef uzelf niet of u praat over de dingen des geloofs, maar of u in het geloof bent en of u leeft uit het geloof en of de vruchten van het geloof in uw leven aanwezig zijn. Want anders is heel uw godsdienst, net als bij Ananias en Safira, een doen alsof. Een duivelse gezindheid. Een liegen tegen de Heilige Geest. Zoals Petrus het hier in dat derde vers uitdrukkelijk noemt. Dat is ten diepste hun zonde. Calvijn zegt: door zo te handelen hebben ze de Heilige Geest trouweloos bespot. Want dat iemand als Barnabas en anderen landgoederen verkochten en heel de opbrengst gaven voor de dienst des Heren, dat was door de Heilige Geest. Maar door hun handelen hebben Ananias en Safira daarmee gespot. Spotten met het Heilige. Dat is levensgevaarlijk. Liegen tegen de Heilige Geest. Als we daarover doordenken, gemeente, dan moeten we zeggen, dat komt heel dicht bij de enige zonde waarvoor geen vergeving is. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Er zijn veel verklaarders die zeggen: dat was ook de zonde van Ananias en Safira. En ik kan me dat heel goed indenken. Die onvergeeflijke zonde. Verschrikkelijk, gemeente. Oprechte harten kunnen daar zo doodsbang voor zijn. Willens en wetens spotten met de Heilige Geest. Spotten met het werk des Geestes. Levensgevaarlijk. Gemeente, ik wil daar een aantal dingen over zeggen. De zonde tegen de Heilige Geest, dat is de enige zonde waarvoor geen vergeving is. En ik denk dat het haast wel zeker is dat er hier ook wel iemand zit in de kerk die daarmee te kampen heeft, te worstelen heeft. U hebt wel eens gespot met heilige dingen. En u voelde dat het niet goed was. Maar u deed het toch. En het is naar u toegekomen. Ik heb de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Gemeente, dan wil ik toch een aantal dingen noemen van die zonde. Wat is de zonde tegen de Heilige Geest? Dat wij het werk van de Geest ook in het leven van anderen voor duivelswerk houden. Dat wij het ontkennen en het lasteren. Dat wij het smalend wegtrappen. Het volgende wat ik noem: deze zonde kan alleen bedreven worden door kerkmensen of ex-kerkmensen. In ieder geval door mensen die onder het woord gezeten hebben. Dan nog meer, die onder de indruk van het woord zijn geweest. In Hebreeën 6 wordt ook over die onvergeeflijke zonde gesproken. En dan wordt er gezegd, mensen die verlicht zijn geweest. Die de gaven, de hemelse gaven, gesmaakt hebben. En dan in die gruwelijke zonde vallen. Dan is er geen vergeving. Lasteren tegen de Heilige Geest, zegt Christus in Matteüs 12. Dat is onvergeeflijk. Het volgende dat ik hierover wil zeggen, dat is dit. Gods kinderen kunnen deze zonde niet bedrijven. De Heere bewaart zijn kinderen voor deze verschrikkelijke zonde. Het volgende, dat is dit. Dat door deze zonde een grens overgegaan wordt. Waarbij geen terugkeer mogelijk is. Voor andere zonden, voor de grootste zonden, is vergeving mogelijk. Maar voor deze zonde niet. En wat ook opmerkelijk is, mensen die deze zonde bedreven hebben, tonen een geweldige vijandschap tegen de Heere en zijn dienst en zijn kinderen. En dan is er nog iets. En dat zeg ik tot bemoediging van mensen die zo doodsbang zijn. Dat ze deze zonde hebben bedreven. Wat is dat dan? Gemeente, als je daarmee bestreden wordt. Als je het er zo benauwd mee hebt. Als je zo bang bent dat je deze zonde bedreven hebt, dan heb je het juist niet gedaan. Want iemand die deze zonde bedreven heeft, is daar ook niet meer bang voor. Die is overal doorheen, om zo te zeggen. Daar zijn alle stoppen doorgeslagen. Ik wil een voorbeeld noemen uit mijn jarenlange ambtelijke praktijk. Ik was nog maar heel kort in Zeist. Ik was nog maar een jong beginnend predikant. En ik zocht iemand op in het ziekenhuis met hartproblemen. En we kregen een gesprek. Op een gegeven moment begon die man te huilen. Dus ik vroeg hem waarom. Hij zei: dominee, het is zo verschrikkelijk wat ik gedaan heb. Ik durf het bijna niet te zeggen. Wat hebt u dan gedaan? Ik heb de zonde tegen de Heilige Geest bedreven. Ik kan nooit meer bekeerd worden. Want wie deze zonde bedreven heeft, daar is geen bekering voor mogelijk. Ja, waarom denkt u dat dan? Dat u die zonde bedreven hebt. Wel, zei hij, toen noemde hij een voorbeeld, ik heb wel eens gespot met heilige dingen. En ik voelde van binnen dat het niet goed was. Maar ik deed het toch. Ik heb de Heere bedroefd met mijn zonde. Ik vind het zo verschrikkelijk. De tranen rolden over zijn wangen. Ik kan nooit meer bekeerd worden. En toen heb ik tegen die man gezegd: die tranen die over uw wangen lopen, zijn het bewijs dat u deze zonde niet hebt gedaan. U zult ongetwijfeld vele zonden gedaan hebben, maar niet die onvergeeflijke zonde. Want wie deze zonde gedaan heeft, die is overal doorheen. Die zit er niet meer mee, om het zo te zeggen. Heel gesprek met die man gehad. En ik heb het vrijmoedig gezegd. Voor u is nog vergeving. Voor u is bekering mogelijk. Het is niet te laat. En zo zijn we geëindigd en hij dankte me hartelijk. Hij zei, dominee, wat ben ik toch blij dat ik daar met u heb over gesproken. We hebben Gods aangezicht gezocht. We naar huis gegaan. Die nacht daarop volgend, om 3 uur, ging de telefoon. Nou, u begrijpt, dan schrik je natuurlijk als in de pastorie midden in de nacht de telefoon gaat. Dus we zeiden tegen elkaar, mijn vrouw en ik, dat is iets ernstigs. Dus ik pakte de telefoon. Het was een dochter van die man. Ze zegt, dominee, het is zo verschrikkelijk. Vader is vannacht plotseling gestorven. Het was het laatste gesprek met die man. De Heere weet waar die man is. Maar ik moet wel zeggen, ik vond het toch wel heel bijzonder dat we enkele uren voor zijn sterven dat gesprek gehad hebben. Zomaar een voorbeeld uit de ambtelijke praktijk, dat is niet verkeerd om dat zo te zeggen. Juist ook als er mensen zijn die daarmee te kampen hebben. Ik heb die onvergeeflijke zonde gedaan. Gemeente, de duivel kan bekommerde harten benauwen door hen wijs te maken, die zonde heb je gedaan. Maar als u daarmee worstelt, als het u bij de Heere brengt in de nood, dan mag ik vrijmoedig tegen u zeggen, u zult vele zonden gedaan hebben, maar al uw zonden kunnen gewassen worden door het dierbare bloed van Christus. U hebt die onvergeeflijke zonde niet gedaan. Als u daarmee worstelt, als u dagen en nachten daarmee aangevochten wordt, ik heb die zonde gedaan. En nu kan het nooit meer goedkomen tussen God en mijn hart. En dat is mijn grootste nood. Dan mag ik u vrijmoedig zeggen, het kan goedkomen tussen God en uw hart. Want uw strijd en uw worsteling zijn het bewijs dat u die zonde niet gedaan hebt. En hoeveel zonden u ook gedaan mag hebben. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, kan u reinigen van al die zonden. Moet u dit onthouden. Die zonden tegen de Heilige Geest liegen tegen de Heilige Geest. Wel bewust. Zo zegt Petrus het. Daar is geen vergeving voor mogelijk. Het is een zonde ook die wel bewust gedaan wordt. Je weet heel goed wat je doet. En je beseft heel goed de consequenties. En dwars daardoorheen doe je het. De zonde van Ananias en Safira komt heel dicht bij die onvergeeflijke zonde. Ik kan me zelfs vinden in de opvatting van degene die zeggen, dit is een voorbeeld van die onvergeeflijke zonde. Een geveinsd nabootsen van het werk van de Heilige Geest. Want als iemand de prijs van een akker bracht, dan was dat door de drijving van de Heilige Geest, dat ze alles over hadden voor de dienst van God. Maar Ananias en Safira doen alsof. En zo maken zij het werk van de Heilige Geest tot een bespotting. Zo tasten zij de heiligheid van de gemeente Gods aan. Want dat is een tempel van de Heilige Geest. Maar God laat zich niet bespotten. Een duivelse geveinsdheid, maar ook een goddelijke tuchtoefening. Maar we gaan eerst met elkaar zingen. Psalm 68, het 11e. En het 17e vers, Psalm 68 vers 11, gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan. En het 17e, hoe groot Hoe vreselijk zijt galom 11 en 17 uit Psalm 68. goddelijke tuchtoefening. In de gemeente moet tucht geoefend worden. De ambtsdragers hebben de bevoegdheid om tucht te oefenen in de naam van Christus. Als u zich misgaat in leer of leven of in beide, de catechismus behandelt de kerkelijke tucht wanneer het gaat over de sleutelen des hemelrijks. Het doel van de tucht, dat is het behoud van de zondaar, altijd. En de heiliging van de gemeente. Dus een tuchtoefening in de gemeente door middel van de ambten. Maar hier is iets bijzonders aan de hand. Hier oefent de Heer zelf rechtstreeks tucht op een bijzondere wijze. Ananias wordt met de dood gestraft. Wat is het aangrijpend wat we hier lezen. En Petrus zeide Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld dat gij de Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs des lands? Zo het gebleven ware, bleef het niet uw, en verkocht zijnde was het niet in uw macht. Wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar goden. En Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf de geest. En er kwam grote vrees over allen die dit hoorden. Eenvoudig gezegd, hij zakt dood in elkaar aan de voeten van de apostelen. Deze dingen staan ook in de Bijbel, gemeente. Die moeten ook gepreekt worden. En waarom? Wel, opdat wij zouden weten dat oprechtheid de Heere aangenaam is. En dat huichelarij in welke vorm ook hem een gruwel is. En omdat wij zouden weten dat de Heere de heiligheid van zijn gemeente handhaaft. Want daarop was de aanslag van de Satan gericht. De gemeente als een tempel Gods is heilig. En wie de tempel Gods schendt, die zal Gods schenden. Als ambtsdragers tucht oefenen, dan gaat dat niet over het hart. Wij mensen zijn geen hartkenners. Maar hier blijkt uit deze bijzondere tuchtoefening, de Heere ziet het hart aan. Denk u zich eens in, daar staat Ananias. Hij legt de prijs aan de voeten van de apostelen. Wat zullen ze wel niet van mij denken? Maar door een bijzondere openbaring van boven weet Petrus van het bedrog. En met heilige verontwaardiging, gedreven door de Heilige Geest, zegt Petrus deze woorden die ik net las uit vers 3 en 4. Petrus zegt als het ware, waarom? Waarom, Ananias? Niemand heeft u gedwongen om dit geld te geven. U had die akker niet hoeven te verkopen. En anders was het in uw macht het geld zelf te houden of een gedeelte aan ons te schenken, maar dan had je het moeten zeggen. Nu is het een doen alsof. En nu heb je niet alleen de mensen, maar bovenal God bedrogen. Zo kort na Pinksteren. Kort na die machtige uitstorting van de Heilige Geest. Je hebt de Heilige Geest bedrogen. Pure hoogmoed. Zoeken van jezelf. En van je eigen eer, terwijl je voorgeeft dat het is door de Heilige Geest. Dat is spotten met het Heilige. En er is geen zonde die God meer vertoornt dan de lastering zijns naams. En al helemaal als dat een plaats heeft in het geheel van de onvergeeflijke zonde. Wat een ontzaglijk ogenblik als Petrus dat zegt. Zal Ananias antwoorden? Zal hij zich verontschuldigen? Zal hij belijden wat er gebeurd is? Zal hij smeken om genade? Nee. De Satan heeft zijn hart vervuld. Want Ananias erkent zijn zonde niet. Integendeel, hij handhaaft het. En dan wordt het vonnis voltrokken. En Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf de geest. En er kwam grote vrees over alle die dit hoorden. En de jongelingen opstaande schikten hem toe en droegen hem uit en begroeven hem. Dat moest in dat warme Israël zo gauw mogelijk gebeuren. En nu staat Ananias voor de hoogste rechter. En zijn ontzielde lichaam ligt op de grond naast de prijs. En zijn ziel is eeuwig in de hel. Het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Gemeente, dit staat niet voor niets in de Bijbel. En dat mag ook in de prediking niet worden overgeslagen. U zegt, ja, maar is dit vonnis niet te hard? Waarom kreeg Ananias geen gelegenheid tot inkeer? Gemeente, hoe lang had hij dat al gehad? Het was geen opwelling, maar willens en wetens, na lang overleg tussen man en vrouw, ze hebben het voorgenomen, staat er uitdrukkelijk. Ze hebben het samen overdacht, ze hebben het samen overlegd. Petrus zegt, als Safira komt, wat is het dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest des Heren? Ze hebben samen overeengestemd om de geest des Heren te verzoeken. En hoe vaak zijn ze niet gewaarschuwd? Ze hebben geleefd onder de prediking van de apostelen en toch doorgegaan tot het uiterste. Dan komt het ogenblik. Dan zegt de Heer, mens, nu is de maat vol. Nu is het te laat. Zo heeft Satan hun hart vervuld. Gemeente, dat gaat in de regel van stap tot stap. Ik moet u zeggen, het is levensgevaarlijk. Als wij doorgaan op het pad waarvan we weten, het is het pad van de zonde. Onder alle nodigingen, onder alle vermaningen, onder alle terechtwijzingen. En je wordt al harder, al kouder, al gevoellozer, van stap tot stap. En dan gaat de Satan al meer ons hart vervullen. En dan worden we al meer een prooi van de vader der leugenen. Genade is nodig om te worden losgerukt en stilgezet. Alleen de Heilige Geest kan uw ogen openen. Het licht van die geest is zo nodig. Want als wij doorgaan, willens en wetens, want we zijn geen stok of blok. U kunt de Satan niet de schuld geven. Dan komt het ogenblik dat de hemel zegt, nu is de maat vol. Dit aangrijpende sterven van Ananias, dat is een daad Gods tot zijn verheerlijking. De Heere wordt verheerlijkt in de zaligheid van zondaren, maar ook in de ondergang van de goddeloze. De Heere zal zeker ook in u verheerlijkt worden. Maar hoe? Hoe? In uw behoud? Of in uw ondergang? Gemeente, het is nog de genadetijd, het is nog de dag der zaligheid. Christus wandelt nog in ons midden, in het kleed van zijn evangelie. En daarop lees ik, wie is slecht, hij keren zich herwaarts. In de prediking van het evangelie is daar een wenende Jezus, die niet uw ondergang, maar die uw behoud zoekt. En de tranen, als ik het zo eens zeggen mag, zoals hij die weende over Jeruzalem, dat onbekeerlijke Jeruzalem, die weent hij ook over uw onbekeerde hart. O, wat een wonder, als er zo'n traan mag vallen in mijn hart, dan smelt het. Dan wordt de zonde zo onuitsprekelijk bitter. Dat is in woorden niet te zeggen. Maar dan komt er ook die schreeuw. Is er dan, o groot ontfermer? Is er voor een nare kermer? Is er voor een schreier nog gehoor? Is er nog een open oor? Ja, gemeente. Voor zulke schreiers, zuchters, is er een open oor bij de God van volkomen zaligheid. Dan wijs ik er nog op dat Safira ook komt. Want ja, Ananias blijft weg. Ze heeft natuurlijk zitten kijken, waar blijft hij? En dan gaat ze ook naar de apostelen toe. En dan stelt Petrus haar die vraag. Zeg mij, hebt gij lieden, meervoud, dus samen met je man, hebt gij lieden het land voor zoveel verkocht? Een cruciaal moment voor Safira. Wat zal ze zeggen? Zal ze het bekennen? Hebt gij het land voor zoveel verkocht? Calvijn zegt, waarom vraagt Petrus dit aan die vrouw? Petrus, zegt Calvijn, wil haar door zijn vriendelijke vraag tot bekering brengen. De Heer zocht de ondergang van Safira niet. Net zo min als die van u. We hebben te doen met een goedertieren God. Al bent u de grootste der zondaren, al hebt u zich verhard in de zonde, nog is er genade. Waarom wel? Omdat Christus wilde hangen aan dat vloekhout buiten Jeruzalem met de schuld van een ontelbare schare zondaren die straks eeuwig zijn lof zingen zal voor de troon in het hemelse Jeruzalem. Zal Safira invallen en het belijden? Zeg mij, hebt gij lieden het land voor zoveel verkocht? Hele akker? En ze zeiden, ja, voor zoveel. En dan zakt ook Safira dood in elkaar. En ze moet bij haar man begraven worden. Gemeente, wat een ingrijpend Bijbelgedeelte. Maar daar wil ik hiermee eindigen. De Heere laat dit niet verkondigen om u bij hem weg te jagen, om zo te zeggen, maar om u te trekken. Als je kind in doodsgevaar verkeert, dan doe je toch alles als vader en moeder om dat kind te redden. Zonder God en zonder Christus zijn we in doodsgevaar, maar daar is een Christus die door middel van de prediking van het evangelie, maar ook door de waarschuwingen van het woord, als je kind regelrecht de ondergang tegemoet gaat, dan waarschuwt dat te zeggen, kind, word toch wakker. En zo wandelt Christus in ons midden. Hij zegt, mens, word toch wakker. Het is nog genadetijd. Het evangelie mag nog verkondigd worden. Ook nu, tegen die donkere achtergrond van de gruwelijkheid van de zonde. En ook van die verschrikkelijke zonde. En waar dat evangelie klinken mag, daar wandelt Christus nog. En daar druppelen zijn tranen nog in het midden van de gemeente. O, wat zal het verschrikkelijk zijn. Als hij straks van u zal moeten zeggen. Hoe menigmaal heb ik begeerd uw lieden samen te brengen. Maar gij hebt niet gewild. Gij hebt niet gewild. En mag ik het nog één keer zeggen. Wellicht is er hier wel één, of misschien meer, die daar zo bang voor zijn. Ik heb die onvergeeflijke zonde gedaan. Ik zit wel in de kerk, maar voor mij kan het niet meer. Het is voor mij voor altijd te laat. Dan mag ik dit zeggen, nog één keer. Als dat uw strijd is, als dat uw worsteling is, als dat uw verdriet is, dan moet ik God eeuwig missen. Dan zeg ik vrijmoedig, die zonde hebt u niet gedaan. Hoe lang uw zonderegister ook is, maar die zonde staat er niet op. Dan mag ik het zeggen. Ook voor u is vergeving te vinden in het bloed van het Lam dat reinigt van alle zonde. Amen. Psalm 76 en daarvan het vierde vers. Gij vreselijk zijt gij in het gericht. Wie zal bestaan voor uw gezicht? Het vierde uit Psalm 76. Ontvangt nu met biddende harten de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.